Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Aanstaande woensdag zal onze jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden worden. En dan vangen de diensten aan om 14:30 en om 19:00. En dan nog een herinnering aan de verkoping die aanstaande vrijdagavond om 19:30 zal beginnen. En zaterdagmorgen om 21:30. Iedereen is daar hartelijk welkom. En dan tenslotte, en dat zult u ongeveer wel weten, heeft de gemeente van Grand Rapids in Amerika een beroep op mij uitgebracht. Wat de collecte betreft, vandaag voor de kerk, de dankdag ook voor de kerk en volgende week zondag eveneens voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 46, het tweede en het zesde vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen en de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Wij zullen nu ook eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de Handelingen. 2 plaatsen, allereerst hoofdstuk 11, het laatste gedeelte, en hoofdstuk 13, het eerste gedeelte. Van hoofdstuk 11, de verse 25 tot en met 30, en van hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 4. En na de schriftlezing zingen we Psalm 96, het tweede vers: nu moet uw tong de heidenen noden. Hoofdstuk 11, vers 25. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied, als zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië, en een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat de niegelijk van de discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste van de broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden. En zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. En dan naar hoofdstuk 13. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En zij vasten en baden, toen ze vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. Tot zover. Gemeente, vorige week zondag stonden wij stil bij de kerkvisitatie die door Barnabas verricht werd in Antiochië, waar hij de genade Gods zag en waar hij de gemeente heeft vermaand dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Wij lezen vanmorgen verder in de geschiedenissen van Barnabas en wij komen dan aan het slot van Handelingen 11 en aan het begin van Handelingen 13. Ik lees u het woord van God op een aantal plaatsen. Allereerst vers 25 en het eerste deel van 26 van hoofdstuk 11. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. Dan het laatste vers van dit hoofdstuk. Dan gaat het over de collecte die ze in Antiochië gehouden hebben voor het diaconale doel om de armen in Jeruzalem te ondersteunen. Het welk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. En dan in hoofdstuk 13, het tweede tot en met het eerste deel van het vierde vers. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië. Zover. We willen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Zuster Beket, die in Icazia in Rotterdam ligt, gaat goed vooruit en ze heeft het vooruitzicht dat ze in deze week weer naar huis zal mogen terugkeren. Rauw kwam er in de familie Grinwis uit Goeree Havenhoofd. De moeder van zuster Grinwis is vorige week overleden en aanstaande dinsdag moet zij worden begraven. Laten wij samen bidden. Genadige God, ook op deze zondagmorgen stellen wij ons voor uw heilig aangezicht. En wij zoeken de zegen bij u, o bron van troost en licht. De zegen over deze kerkdienst. De zegen over de verkondiging van uw woord. En Heere, wat hebben wij die zegen toch dringend nodig. Aan uw zegen is alles gelegen. Dat is elke dag zo, dat is bij alle dingen zo. Als u uw zegen eraan onthoudt, Heere, wat zal het ons dan allemaal baten? Dan doet het voedsel dat wij gebruiken ons geen nut en dan hebben wij ook in ons dagelijkse leven tegenslag te verwachten. Maar Heere, aan uw zegen is ook voor dat alles gelegen en dat geldt toch bijzonder ook wel als wij naar de kerk kwamen. We gaan uw woord beluisteren, Heere. We mogen weer verder lezen in datgene wat u ons openbaart. Aangaande niet zomaar de mens Barnabas, maar de man in wie u uw genade verheerlijkt hebt. En hoe die genade in zijn leven ook openbaar kwam. En als wij op deze dingen gaan letten, Heere, dan krijgen we onderwijs in uw werk. In de wijze waarop gij het doet in het leven van mensen. Ook in de wijze waarop gij het doet in het leven van uw kerk. Laten onze oren daarvoor openstaan en laten onze harten voor dat onderwijs ook ontvankelijk mogen wezen, Heere. En als we dan met elkaar de schriften zullen gaan lezen, laat er dan niet alleen maar belangstelling zijn om te weten wat dit alles bevat. Maar laat onze harten ook mogen worden opengezet, Heere, opdat het woord van uw genade ook ingang mag vinden. En opdat wij ook voor ons persoonlijk, maar ook voor ons gemeentelijk leven mogen leren wat gij ons te zeggen hebt. U weet hoe verduisterd wij zijn in ons verstand en hoe dwaas wij zijn. U weet ook hoe snel wij allerlei conclusies trekken en hoe vaak we ook op een verkeerde weg zijn. Heere, u weet ook hoe vaak we uw woord verkeerd verstaan. U weet ook hoe vaak we er op een verkeerde manier werkzaam mee zijn. Wat hebben we toch altijd weer onderwijs door uw Heilige Geest nodig. Om van alle verkeerde conclusies en van alle verkeerde paden te worden verlost. En om ijverig, zoals de psalm dat zegt, ook in uw wegen te mogen gaan. Open onze ogen opdat we het zien mogen. En wilt gij ons door uw Heilige Geest alles schenken wat wij in deze kerkdienst in spreken en luisteren nodig hebben. Heren, mogen wij bij u schuilen. Schenk ons dan die schuilplaats. Schenk ons dan dat kinderlijke vertrouwen om bij u inderdaad te schuilen. Ook tegen alle gevaren die ons bedreigen. Vooral ook geestelijke gevaren. Want de vorst der duisternis gaat rond. En die laat met name de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt niet onbezocht. Waar hij ook overal zij is, in ieder geval is hij er ook daar waar de prediking geschiet en waar het evangelie wordt uitgedragen. En daar zal hij, onzichtbaar en misschien wel voor sommigen onmerkbaar, toch zijn verwoestend en verstorend werk verrichten. Dat doet hij dus ook vandaag, heren. Dat is hij ook vanmorgen van plan hier in ons midden. Verlos ons ervan. Bewaar ons van de boze. En geef dat zijn listen mislukken en dat uw woord heerschappij heeft en dat onze gedachten geheel gericht mogen worden tijdens het luisteren, maar ook daarna, heren, naar uw woord. Want we kunnen in de kerk misschien wel met aandacht luisteren, maar dan is de kerkdienst voorbij en we gaan de kerkdeur uit en we hebben weer gelegenheid om met elkaar te spreken. En waar hebben we het dan over? En wat zijn dan de dingen waar we elkaar mee bezighouden? En dan is het zaad van het evangelie zo snel weer weg. En daar kan de duivel ook op wachten. Dan laat hij ons ongemoeid als we in de kerk zitten. En dan kan er aandacht zijn en dan kan er zelfs beslag liggen. Maar dan weet hij, mijn kans komt nog wel. En dan krijgt hij zijn kans. Heren, wil ons daar ook voor bewaren. En wil onze geest zo vervullen met de ware vrezen van uw naam. En met de dingen die echt van belang zijn, opdat wij ook deze zondag echt als een zondag, als een dag des Heren, als een dag van rust en van afzondering, als een dag waarin we bezig mogen zijn in de dingen van uw koninkrijk, beleven. En zegen ons zo op deze dag. Heren, wij vragen van u dat gij gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk konden komen. Er zijn bejaarden in ons midden, mensen op hoge leeftijd soms al. En onder hen zijn er die inderdaad ook allerhande gebreken hebben gekregen. Lichamelijke en zo ook wel mentale, geestelijke gebreken. Heren, ontfermt u zich over hen allen. En voor zover zij nog in staat zijn om mee te luisteren en om de prediking te horen en te begrijpen, heren, laat uw woord dan ook door mogen dringen in hun harten. En zegen ze op de plaats waar zij de laatste tijd van hun leven doorbrengen. Gedenk gij alle zieken, degene die niet naar de kerk konden komen vanwege hun kwaal, welke dat dan ook is. We vragen u voor zuster Buket, tegelijkertijd uw naam dankend, heren, dat u het wel met haar maakt, zodat zij te horen heeft gekregen dat hij binnen een paar dagen zij naar huis zal mogen terugkeren. Daar mogen we uw naam ook voor danken, heren. De zegeningen die gij op dat terrein geeft zullen toch inderdaad ook opgemerkt dienen te worden en reden geven om uw naam te prijzen. Laat uw zegen verder ook op haar mogen rusten en geef haar verdere gezondheid en herstel. Geef dat ook aan anderen, heren, die we niet met name noemen, maar ontfermt u zich over een ieder die een moeilijke weg, een weg van beproeving gaan moet. O God, ontfermt u zich en laat uw aangezicht in genade aan ons lichten, met name aan hen die een weg moeten gaan, die ze zelf nooit zouden hebben uitgekozen. een weg van moeite en van zorg. Heren, wij willen u ook bidden voor de familie Grinwis. De dood is gekomen in de familiekring. Een oude moeder werd weggenomen door de koning der verschrikking. Haar levensdraad werd afgesneden en ze laat een lege plaats achter. Heren, gedenk de achterblijvenden en vertroost ze met uw genade en wilt u ze uw gunst rijkelijk bewijzen in deze dagen, bijzonder ook dinsdag, als het de dag van de begrafenis zal zijn. Heren, ontfermt u zich daar en laat het woord dat daar gesproken zal mogen worden, uw woord, ook nog tot zegen en tot vrucht mogen wezen. Maak het zo, o genadige God, wel en verzoen genadig al onze zonden. Neem weg al onze ongerechtigheden en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 22, daarvan de versen 14, 15 en 16. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, wie vet is eet en knielt voor Israëls Heer en zij komen aan door goddelijk licht geleid. 14 tot en met 16 van 22. gemeente, wij gaan vanmorgen in de gedachten nog weer naar die gemeente, die jonge christelijke gemeente in de stad Antiochië. Daar was, zo zagen we vorige week, een werk des Heren begonnen. En dat werk des Heren was niet alleen begonnen, het was ook openbaar gekomen. Er waren mensen tot bekering gekomen. En toen Barnabas in opdracht van de apostelen in Jeruzalem op visitatie ging, toen hij de zaken daar in Antiochië in hun opdracht in oogenschouw moest nemen, toen was deze Barnabas spoedig overtuigd. Want hij zag iets wat alleen de Heere heeft kunnen bewerken. Hij zag Gods genade. Die kwam openbaar in de levensverandering van mensen. Die kwam openbaar in het gedrag van mensen. Die kwam openbaar in de manier waarop mensen met elkaar omgingen. Die kwam vooral ook openbaar in de manier waarop mensen met de Heere omgingen. En over de Heere en over zijn dienst spraken. En toen hij daarvan overtuigd was, toen heeft hij ze het advies gegeven. Het dringende advies. Blijf nu bij de Heere. Je bent tot de Heere gekomen, tot de Kyrios, tot de Heere Jezus, want Hij was hun gepredikt. En zo zegt Barnabas, als u dan tot hem gekomen bent, zoek dan geen andere zaligmaker, zoek dan geen andere meester, maar blijf bij hem en laat dat het vaste voornemen van uw hart zijn. Blijf bij hem in wie ge geloofd hebt. En kennelijk hebben ze in Antiochië naar dat advies van Barnabas geluisterd. Het staat er wel niet, maar Barnabas zal nadat hij dat bezoek gebracht heeft ongetwijfeld teruggegaan zijn naar Jeruzalem om natuurlijk verslag uit te brengen van zijn bevindingen in Antiochië. Dat moesten ze in Jeruzalem uiteraard weten. Maar dan is het daarna toch vrij snel weer gebeurd dat Barnabas teruggekeerd is naar Antiochië. Waarom? Nou, ik kan geen andere verklaring bedenken dan dat het werk dat daar openbaar gekomen was, direct ook zijn hart had. En dat hij voor die gemeente die daar aan het ontstaan was, liefde had gekregen. En ongetwijfeld heeft hij toen ook een taak daar gezien. Een taak die hem de Heere toebedeelde. En toen is ook mede dankzij zijn bediening in de gemeente van Antiochië het werk gestadig uitgebreid. Zodat het niet eens zo lang duurde of het werk werd voor één man te veel. En er kwam behoefte aan een tweede arbeider. Toen Barnabas dat zag en toen ze daar in Antiochië ook meer en meer van overtuigd raakte dat er nog een bij moest komen, toen is Barnabas gedachte geweest aan zijn vroegere contacten met Saulus. U herinnert u dat deze Saulus van Tarsen na zijn bekering eerst een tijd lang in Arabië geweest is. Toen teruggekeerd is, onder andere ook naar Jeruzalem, en toen geprobeerd heeft zich bij de apostelen te voegen, maar de deur bleef voor hem dicht. En pas toen Barnabas zich zijn lot aantrok en toen Barnabas naar hem geluisterd had en toen Barnabas overtuigd was dat het ook bij Saulus een echt werk van de Heere was, en toen Barnabas deze Saulus toen ook geïntroduceerd heeft in de kring van de apostelen, toen werd hij daar welkom geheten. Hij is toen 2 weken in Jeruzalem geweest, Saulus, en daarna vertrokken naar zijn geboortestad, naar Tarsen in Klein-Azië. Daar is hij al die tijd geweest. En als Barnabas dan tot de ontdekking komt dat er nog ruimte is, werk is voor een tweede arbeider in Antiochië, dan gaat hij op zoek naar deze Saulus in Tarsen. En als hij hem gevonden heeft, zo lezen wij in onze tekst, dan overreed hij hem om met hem mee te gaan. En ook Saulus bewilligt en hij komt eveneens in Antiochië. En toen hebben die twee samen het werk des Heren daar verricht. En ze hebben dienstbaar mogen zijn aan de verdere uitbouw van het werk des Heren en de opbloei van de gemeente daar. In de breedte was er groei, want zo lezen wij dat er een grote schare aan de Heren werd toegevoegd. En in de diepte was er groei, want de apostelen, deze Barnabas en Saulus, ze hebben daar de gemeente, zo lezen wij in vers 26, geleerd, onderwijs gegeven. Ze hebben de gemeente onderwezen in de waarheid Gods. Die mensen waren bekeerd, dat staat wel vast. Dat is genade die God in hun leven verheerlijkt had. Maar het waren voor een heel groot deel mensen die van de waarheid weinig of niks afwisten. Pas kort geleden waren ze ermee in aanraking gekomen. Maar wat is nou de boodschap Gods in zijn breedte en in zijn lengte? Wat is nou het woord van de Heere? Wat heeft de Heere nu allemaal te zeggen? En dus hoort het erbij bij het werk van deze leidslieden, van deze voorgangers, om de gemeente gedurig te onderwijzen. Om ze te vertellen van God als schepper, God als onderhouder. En om ze te vertellen van de deugden Gods. En tussen te spreken van al het werk en al de facetten van het werk van de Heere Jezus Christus. En ze te verkondigen de verschillende facetten van het werk van de Heilige Geest. En al die dingen die bij de waarheid horen. Die bij de christelijke leer horen. Ze hebben het als een taak gezien om de gemeente standvastig te maken, om de gemeente te onderwijzen en ze ervoor te bewaren dat ze met allerlei wind van leer zouden worden meegevoerd en dat ze vanwege hun onkunde vatbaar zouden zijn voor allerlei dingen die zomaar aannemelijk leken te wezen. Om ze ervoor te bewaren, om op die manier op een dwaalweg te komen, hebben Paulus en Barnabas daar de gemeente gedurig geleerd. In goede harmonie met elkaar. Dat botste niet, maar dat klikte. En dat konden ze aan elkaar overlaten. Ze waren helemaal op elkaar ingesteld en ze werkten in een godvrezende samengebondenheid aan het heil van anderen. En toen kwam men, zo lezen we in het allerlaatste gedeelte van de handelingen 11, toen kwam er een profeet uit Jeruzalem, met name Agabus, die een openbaring van de Heere had gekregen en die hij in Antiochië moest brengen. De boodschap dat er een grote hongersnood zou komen. En waarom moet die Agabus dat in Antiochië gaan vertellen? Wel, dat hebben ze in Antiochië begrepen. Want toen die boodschap kwam van de komende grote hongersnood, toen hebben ze in Antiochië hun verantwoordelijkheid gevoeld. Toen bleek de genade Gods opnieuw. Die werd opnieuw zichtbaar. Dit keer wel heel duidelijk tastbaar en zichtbaar. Want onmiddellijk houden ze daar een inzameling. Ze houden een collecte. Want de boodschap die Agabus daar gebracht heeft, die wordt geloofd. En ze voelen hun verantwoordelijkheid, met name voor de armen, de meest kwetsbaren, en die zijn te vinden in de gemeente van Jeruzalem. Die gemeente was niet zo welgesteld. En als er ellende komt en als er hongersnood uitbreekt, dan zijn daar de eerste slachtoffers. En dus voelen ze in Antiochië, waar ze kennelijk ook wat welgestelder waren, waar ze wat meer te geven hadden, hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor de behoeftigen in Jeruzalem. En ze houden die inzameling heel spontaan. En dan moet dat geld, dan moet de opbrengst gebracht worden naar Jeruzalem. En wie moet dat doen? Natuurlijk de meest betrouwbaren onder hen. Dan moeten ze geen mensen hebben van wie ze enig vermoeden hebben dat die er met dat geld vandoor gaan. Dan moeten ze geen mensen hebben die betrapt zijn op het indienen van een te hoge onkostenrekening. Dan moeten ze mensen hebben die door en door betrouwbaar zijn, ook in het beheren van geld dat niet van hen is. En dus kiezen ze die twee voorgangers, Barnabas en Saulus. En ze gaan en ze brengen datgene wat tot verlichting van de behoeftigen in Jeruzalem bijeengebracht is naar de apostelen. En dan tijdens hun verblijf in Jeruzalem gebeurt er nog wat. Dat lezen wij niet in Handelingen. Maar ik heb u wel eens meer gezegd, er zijn meer plaatsen in het woord van God waarover het leven van Paulus en in dit geval ook van Barnabas geschreven en gesproken wordt. Als u, en dat moet u dan thuis maar eens nagaan, als u het eerste gedeelte van het tweede hoofdstuk van de brief aan de Galaten leest, dan leest u van meer informatie over dat bezoek van Paulus en Barnabas in Jeruzalem. Ik vat het heel kort samen. Toen hebben ze met elkaar ook gesproken over de voortgang van het werk des Heren. In Antiochië was het voor de eerste keer gebeurd dat het evangelie ook tot de heidenen kwam. En men had via dat rapport van Barnabas begrepen dat de Heren inderdaad ook onder de heidenen was gaan werken. En toen is het besef langzamerhand ook doorgedrongen in de kring van de apostelen die allemaal van Joodse afkomst waren en die er natuurlijk aan gewend waren dat het evangelie, dat het woord van God alleen maar voor de Joden zou zijn, want zo was het eeuwen en eeuwen geweest. Maar toen is het toch langzamerhand ook tot de kring van die apostelen doorgedrongen dat de Heer zijn evangelie nu tot de gehele wereld wilde laten komen. Alleen, nu moest de vraag beantwoord worden, hoe moet dat werk gedaan worden? En wie moet voor dat werk verantwoordelijk geacht worden? En toen heeft men, en dat is heel kort samengevat, het resultaat van die ontmoeting in Galaten 2, toen heeft men de wereldkaart als het ware verdeeld. Toen heeft men afgesproken wie er tot de Joden zouden gaan met het woord en wie er tot de heidenen zouden gaan met het woord. En dat is in goede harmonie afgesproken. Handelingen 2 zegt ons dat ze elkaar bij het afscheid ook nog de rechterhand der gemeenschap gegeven hebben. In de meest broederlijke zin zijn ze toen uit elkaar gegaan nadat ze geleid waren door Gods geest in de beslissingen die ze daar genomen hadden. En toen keerden Paulus en Barnabas terug naar Antiochië. En dan zijn we in Handelingen 13. En dan blijkt in Antiochië het werk opnieuw uit te breiden. Zo zelfs dat er nu niet meer één en ook niet meer twee arbeiders in het woord werkzaam zijn, maar wel vijf. Handelingen 13 vers 1 geeft ons de namen van de profeten en leraars. Daar is Barnabas, die wordt als eerste genoemd. Daar is Saulus, die staat helemaal aan het eind van de rij. Maar op de tweede, derde en vierde plaats lezen wij dat er ook nog een zekere Simeon, bijgenaamd Niger was. En een zekere Lucius van Cyrene. En dan ook nog een Manahen, die met Herodes opgevoed was. De zoogbroeder van Herodes. Een jongen die ik weet niet waar vandaan kwam, maar die in het paleis van Herodes opgegroeid is, tegelijkertijd met een zoon van die Herodes, en die tegelijkertijd daar groot geworden is. Maar ook tot hem is het genadewoord gekomen en ook in zijn leven heeft het genadewoord kracht gedaan. Zo goed als bij die twee Joden, dat zijn Joden geweest uit Noord-Afrika. Simeon, genaamd Niger, die had een bijnaam gekregen, de Zwarte noemen ze die. En Lucius uit Cyrene, een stad in Noord-Afrika. Profeten en leraars worden ze genoemd. Het zijn mensen die, net als Paulus en Barnabas, ook leerden, onderwijs gaven in wat de Heere al geopenbaard had. Maar alle vijf hebben ze ook die genade van de Heere gekregen dat de Heere hen in die tijd, toen de Bijbel nog niet compleet was, nieuwe openbaringen gaf. Vandaar dat ze profeten genoemd werden. U ziet dat de Heere zijn dienaren overal vandaan haalt. Want wie had nou ooit gedacht dat Saulus erbij zou zijn, die vervolger van de gemeente. En wie had nou ooit gedacht dat die pleegzoon van Herodes erbij zou zijn. Die daar bij Herodes groot geworden was. En die in zijn kinderjaren met de andere Herodes, die straks op de troon zou zitten, nog gespeeld had. En wie had nou gedacht aan die twee Joden uit Afrika, dat de Heere die ook zou roepen en zou aanstellen in zijn dienst. De Heere haalt in zijn vrijmachtig welbehagen zijn knechten overal vandaan. Ook uit de meest onwaarschijnlijke achtergronden. Maar intussen, ik denk nog even aan die afspraken die in Jeruzalem gemaakt waren en waar Galaten 2 ons het een en ander van vertelt. Intussen wacht alles in Antiochië nu op de verdere ontplooiing van het werk. Maar hoe moeten ze dat dan doen? En als het woord van God nu ook naar de heidenwereld moet, wie moeten dat dan gaan doen? De tijd is rijp geworden, zo voelen ze zelf. Ze voelen ook verantwoordelijkheid voor de zielen van medemensen. Ook voor die zielen van hen die ver af zijn. Maar ze willen uit eigen beweging niets ondernemen in die gemeente van Antiochië. En wat doen ze dan? Ze wachten op de Heere en op de aanwijzingen die Hij geeft. Moeten ze voorlopig nog in Antiochië blijven? Moeten ze daar werken? En daar zou alle aanleiding toe geweest zijn. Laat dat dan inderdaad een soort evangelisatiewerk zijn geweest. In dat toch voor een heel groot deel goddeloze Antiochië. Een van de schrijvers uit de oudheid heeft die stad genoemd. Een stad van kroegen en bordelen. Nou, dan weet u wel hoe het er daaruit zag. En dan weet u tegelijkertijd dat de gemeente, die bloeiende gemeente in Antiochië, midden in de wereld stond. En dat dat staan midden in de wereld ook voor die gemeente allerlei gevaren met zich meebracht. En dat het daarom ook heel grondig nodig was dat die gemeente zou worden onderwezen in de waarheid Gods. En in datgene wat de Heere wil en niet wil. En dan weet u ook dat het voor die gemeente, voor die christenen in Antiochië, niet makkelijker was om in de wereld te staan dan vandaag de dag. Als er overal ook kroegen en bordelen opduiken en als er allerlei wind van leer verkondigd wordt. Het was toen niet gemakkelijker dan vandaag. Nou moeten ze nou in hun eigen omgeving gaan werken en blijven werken. Of heeft de Heere andere plannen? Wel, daar moeten ze van Gods wegen aanwijzingen voor krijgen. En dan komt het antwoord. Als zij de Heere dienden en als zij vasten, ze hebben de Heere gebeden, aangeroepen in het gebed. En om dat des te geconcentreerder te doen, des te meer toegewijd te doen, zijn er ook dagen geweest dat men het dagelijks voedsel liet staan en dat men eigenlijk geen afleiding zocht in de dagelijkse bezigheden om geconcentreerd de Heere te vragen, Heere, wat wilt Gij dat wij doen zullen? En toen ze zo ernstig met die zaken bezig waren, toen heeft de Heilige Geest zijn wil bekendgemaakt. Hoe dat precies gegaan is, dat kan ik u niet vertellen. Wij weten alleen wat het woord van God zegt. Toen zeide de Heilige Geest. Of de Heilige Geest dat gedaan heeft via een van die profeten, zodat die profeet die het van de Heilige makkelijk werk of een moeilijk werk zou zijn, dat zullen ze later ook wel ondervinden. Maar ze moeten met alle mogelijkheden rekening houden. Maar soeverein, vrijmachtig, zegt de Heilige Geest tegen die gemeente, Barnabas en Saulus moet je apart zetten. want daar ga ik mijn eigen weg mee. En wat moeten ze dan doen in Antiochië? Ja, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze het ermee eens zijn. Want de Heere heeft het nu gezegd en hij heeft het gezegd in antwoord op hun gebed. En als het antwoord dan komt, dan moet dat antwoord ook goed zijn. En ze hebben het aanvaard. Zonder discussie, zonder verdere deliberatie. Ze hebben zowel Barnabas als Saulus, en daar waren ze toch wel erg aan gehecht, zou ik zeggen. Ze hebben die twee afgezonderd en toen vasten en baden zij opnieuw, toen ze de werkelijkheid onder ogen zagen en toen ze het werk, toen ze de opdracht van de Heilige Geest uitvoerden, toen opnieuw hebben ze gevast en toen opnieuw hebben ze gebeden en toen hebben ze heel gewillig aan die twee de handen opgelegd en ze hebben ze laten gaan. En toen ze uitgezonden waren door die gemeente en meer nog door de Heilige Geest, toen zijn die twee op reis gegaan, aan hun eerste zendingsreis begonnen. Naar Seleucië, daarna naar Cyprus, daarna naar Klein-Azië. En toen ging het evangelie voor het eerst buiten de grenzen van het land Kanaan, afgedacht dat het al in Antiochië was geweest. Toen ging het metterdaad de heidenwereld in. En toen begon de ruiter op het witte paard aan zijn zegetocht door deze wereld, overwinnende en opdat hij overwon. Toen ging het evangelie uit zoals het uit moest gaan tot aan de einden der aarde. Toen ging het evangelie uit zoals het uit moest gaan, want al de volkeren moeten het evangelie horen. Dat is toen begonnen, toen de Heilige Geest gezegd heeft, ik moet Barnabas en Saulus hebben. En toen de gemeente van Antiochië gezegd heeft, in alle eerbied, gehoorzaamheid en onderworpenheid. Tegen deze twee waar ze zo aan verbonden waren, gaan jullie maar. En die tocht van de ruiter op het witte paard, die tocht van het evangelie door deze wereld, gaat nog altijd door. En die komt pas ten einde, als waar geworden is wat de profeet heeft aangekondigd, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dat is het wat ons in de teksten voor vanmorgen wordt geopenbaard. In alle eerlijkheid heb ik geprobeerd weer te geven wat ik van deze woorden Gods heb begrepen en hoe we ze hebben te verstaan. En dan natuurlijk de vraag wat wij daar nu van leren, wat de Heere ons in onze situatie daar nu door heeft te zeggen. Twee dingen. In de eerste plaats, het blijkt uit wat we vanmorgen gehoord hebben en wat we in Handelingen 11, het slot, en Handelingen 13, het begin lezen. Het blijkt dat de Heere de getrouwe arbeid in zijn dienst wil zegenen. Ik zie dat in drie aspecten, dat de Heere namelijk de getrouwe arbeid in zijn dienst wil zegenen. In de eerste plaats, men heeft in Antiochië kennelijk naar Barnabas geluisterd. Toen Barnabas tijdens zijn eerste bezoek daar tot die gemeente zei, nadat hij daar alles had gezien en gehoord, blijf bij de Heere, kleef de Heere aan. Toen hebben ze dat advies van Barnabas ook opgevolgd. Toen zijn ze na verloop van tijd niet naar andere zaligmakers gaan zoeken. Ze hadden de zaligheid voor hun ziel gevonden in de Heere Jezus Christus, aan wie ze door het waarachtige geloof verbonden waren geworden, En ze zijn bij die zaligmaker Christus gebleven. En ze hebben geen andere grond voor hun vertrouwen gezocht en nog minder gevonden. Ze zijn bij hem gebleven. In de zaligmakende leer hebben ze volhard. En in de praktijk van hun leven heeft dat betekend dat ze gedurig weer met al hun zonden en met al hun noden de enige weg zijn gegaan naar de troon van Gods genade. En dat ze steeds maar weer opnieuw de toevlucht hebben gezocht tot het bloed des kruises. Als hun geweten hen beschuldigde, als de wet hen aanklaagde, dan wisten ze geen andere weg te gaan, overeenkomstig het advies van Barnabas, dan naar de fontein van Jezus bloed. En als de zonde hem plaagde en als de verzoekingen opkwamen, dan wisten ze geen andere weg, overeenkomstig het advies van Barnabas, om te gaan tot hem die alle macht heeft in hemel en op aarde, en die ook het ongeloof kan bedwingen en die ook in de verzoekingen kan bewaren. Bij de Heere blijven. Dat is een vruchtbaar leven geweest voor die mensen. En zo zijn ze bewaard geworden voor allerlei dingen die in de geschiedenis van de kerk toch steeds weer blijken binnengedrongen te zijn. De geschiedenis van de kerk laat immers zien dat zoveel mensen in de loop der tijden andere zaligmakers hebben gezocht. En op andere gronden zijn gaan rusten. Niet in de Heere, in het volbrachte werk van de Heere, in het verzoenend bloed van Christus, en dat uitsluitend. Maar wat zijn er mensen geweest die zijn gaan vertrouwen in het verbond? En die gingen menen dat het goed met hen was omdat ze in het verbond waren. En omdat ze ten teken van dat verbond ook in hun jonge jaren gedoopt werden. Maar dat is een andere grond dan bij de Heere blijven. En wat zijn er ook veel mensen geweest die gingen menen heimelijk dat de Heere wel genadig zou zijn omdat ze zo rechtzinnig waren gebleven. En omdat zij niet meededen met allerlei moderne opvattingen. En omdat zij niet meededen met een moderne vorm van levensstijl. Ze waren getrouw in de leer, ze waren zuiver op de graad en ze waren precies in hun levensgedrag. Alsof dat zalig maakt. Maar hoeveel zijn er toch niet geweest die heimelijk op die grond gingen staan. Er zijn er ook geweest die heimelijk zijn gaan vertrouwen op wat ze beleefd hadden. Wat ze meegemaakt hebben. Een ervaring zus en een gebedsverhoring zo. En terwijl natuurlijk niet ontkend kan worden en behoeft te worden dat die gebedsverhoringen en die ervaringen werk, resultaat van het werk van de Heere waren. De Heere had ze natuurlijk niet bedoeld om zaligmaker te worden. Alles wat een mens meemaakt, alles wat een mens ervaart, alles wat er aan bevinding in het leven van Gods kinderen is, dat mag toch ook nooit de plaats van de Heere innemen. En er zijn er ook geweest, en die kom je ook wel eens tegen, die gingen vertrouwen op hun geloof. En die zeiden dat ze zoveel steun aan hun geloof hadden. Moet u me eens vertellen, wat voor steun kun je nou aan je geloof hebben? Wat voor steun kun je nou hebben aan een lege hand? Want meer is het geloof niet. Je kunt alleen maar steun hebben aan hem in wie we geloven. In het voorwerp van het geloof. Aan de Heer Jezus. O, ziet u, de duivel is ook listig. De duivel is ook listig op het terrein van de godsdienst. Hij probeert mensen natuurlijk weg te trekken bij het woord van de Heere vandaan. Helemaal weg te trekken. Helemaal bij de Heere vandaan te halen. Maar als hem dat niet lukt, dan zal hij de een proberen wijs te maken. Maar joh, jij hebt toch dit en dat in je leven meegemaakt. Hou daar nou aan vast. En dan al, ja, ja, je weet het toch zo precies. En je kunt toch de kwade niet verdragen. En allerlei wind van leer, ach, die snuif je zo op. Dus daar blijf je wel bij vandaan. En weer een ander die doet hij vertrouwen op de dingen die ik zo pas noemde. Maar Barnabas had gezegd, bij de Heere blijven. Hem aankleven. Waarom? O, er is toch geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij zalig moeten worden. Er is toch geen andere middelaar Gods en der mensen dan de mens Jezus Christus. Er is toch geen andere borg die zijn bloed gegeven heeft en die zijn volk gekocht heeft met zijn bloed. En waaraan hem vastgehouden wordt. Waar hij aangekleefd wordt. Waar hij alle erkenning ontvangt als Heere en zaligmaker. Daar zegent hij. Ziet u dat in Antiochië? Daar worden er toegebracht. Een grote schare. Ligt hier misschien de verklaring, een verklaring voor de steriliteit van de kerk vandaag. Dat we niet aan de Heere vasthouden. Ligt daar misschien de oorzaak van zoveel malaise in de kerk, zoveel ellendigheid, zoveel onvruchtbaarheid, dat we niet aan de Heere vasthouden. Maar als ze zo in getrouwheid aan de Heere vasthouden, dan ziet u, de Heere gebiedt aldaar de zegen. Het tweede, waaruit blijkt dat de Heere zijn zegen geeft aan de getrouwe arbeid in zijn dienst, is dat die de apostelen, ik ben weer bij vers 26 van hoofdstuk 11, de gemeente een jaar lang leren, onderwijs geven. Ze zagen dat dat nodig was. En de gemeente zag ook dat dat nodig was. Want als ze eerlijk waren, dan wisten ze zo weinig. Ze wisten wel van de overgang uit de duisternis naar het licht. Ze wisten wel van die eerste keren dat ze onder het woord zaten en wat dat betekende. En de kracht die er van dat woord uitging. En de vreugde die ze eraan beleefden toen zij verlost werden van al die angsten die ze in het heidendom hadden meebeleefd. Als ze daar hun goden weer gunstig moesten stemmen. Enfin, al die dingen die er bij het heidense bijgeloof horen. Ze hebben ook wel geweten wat de betekenis van die ondervindingen waren in hun leven. Maar hoe langer ze op de weg waren, des te meer gingen ze ontdekken, wat weten we nog weinig. En er was een vruchtbare voedingsbodem voor het werk van de apostelen. Die hebben met vreugde geleerd. Daar hadden deze mensen in Antiochië kennelijk ook helemaal geen hekel aan. En Paulus en Barnabas hadden er ook geen hekel aan om te leren, om te onderwijzen. Vandaag kom je dat wel anders tegen. Er zijn een hele hoop mensen die een hekel aan de leren. Wat heb je daar nou aan, zeggen ze. Het gaat er toch maar om dat je gelooft. Ja, dat zal wel, maar wat geloof je dan? Het gaat er toch maar om dat, ja, en vooral, dat zeggen ze dan vandaag, dat je weet wat je ermee doen moet vandaag in de praktijk van je leven. Hoe je dat nou vorm moet geven, hoe je dat nou gestalte moet geven. En dan doet het er eigenlijk niet eens zoveel toe wat we weten, wat we leren. We hebben de tijd ook niet mee. Als kerk moeten we eerlijk zeggen dat we de tijd niet mee hebben, want leren is op alle terreinen hoe langer hoe meer uit de mode aan het raken. Als je het maar weet te vinden in je computer, dan is het goed genoeg. Je hoeft het niet te weten, maar je moet wel alleen weten hoe je het opzoekt. Dan kun je het lezen en dan zie je het wel. Dat is een aanslag, hoeveel voordelen er misschien ook aan zitten, maar het is ook een aanslag op de kerk. Het is ook een van de listen van de vorst der duisternis. Dat hij ons wijs maakt dat we niet zoveel meer hoeven te weten. Dat we rustig onontwikkeld kunnen blijven, ook ten aanzien van de geestelijke dingen. Maar het is niet waar. Want wat zie je gebeuren? Als de onkunde toeneemt, dan is de vatbaarheid voor wat er om ons heen verkondigd wordt, als het maar een beetje aantrekkelijk is, als het maar een beetje aanspreekt, als het maar een beetje geloofwaardig lijkt, dan is de vatbaarheid voor allerlei wind van leer aanwezig. En dan hoor je mensen soms de meest onzinnige dingen verkondigen. Waar haal je dat nou in vredesnaam vandaan, terwijl je zegt te willen leven bij het woord van God? Hoe kun je nou ooit zoiets beweren in het licht van het woord van God en in het licht van onze gereformeerde confessie? Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft, zei de Heere al in de dagen van de profeten. En toen waren er nog niet eens computers. Maar dat is het gevaar als wij niet thuis zijn in de waarheid Gods. En je ziet het, zodra die apostelen daar aan het werk zijn, zien ze hun taak daar liggen. En zodra die gemeente maar begonnen is op de weg der genade te komen, hebben ze gevoeld, we hebben dat onderwijs nodig. We moeten aan de voeten van die mannen zitten die het weten, die het van Gods wegen ons kunnen verkondigen. En gemeente, als die geest overheerst, als die geest gevonden zou worden, dan denk ik dat we ook meer van de zegen des Heren zouden zien, zoals dat in Antiochië ook was. Want beseffen we dat, dat de leer van belang is? Heel praktisch, beseffen we dat? Wat doen we dan om erin thuis te raken? Wat lezen we? Er is heel wat te koop, wat ons wijs kan maken tot zaligheid, omdat het uit het woord van God geput is en omdat het inderdaad de juiste weg wijst en het juiste onderwijs geeft. Maar doorzoeken we dat ook? Zijn we ook begeerig om die dingen ons eigen te maken? Is er een honger naar de kennis van het woord van God en naar de waarheid Gods? Ik kom wel eens in huiskamers waar boekenkasten staan en daar staan prachtige boeken in. Na verloop van jaren kun je de boeken wel herkennen, ook al zie je alleen de ruggen ervan. Maar dan staat er een fotolijstje voor hier en een prulletje daar en nog weer een ander dingetje daar. Dan denk ik, die boeken die zullen waarschijnlijk niet ver uit de kast komen, want die prulletjes die moeten altijd eerst opzij geruimd worden. Heb ik gelijk of niet? Je kunt boekenkasten ook als een versiering in huis zetten. Met de kostelijkste lectuur erin. En met de lectuur erin die echt geschikt is om onderwijs te geven. Maar als het er alleen maar staat als een soort ornament, zoals je een schilderij aan de muur hebt ook als een ornament, dan heeft het niet veel nut. Beseffen we, gemeente, het geweldige belang voor ons en voor onze kinderen van de leer die naar de godzaligheid is. Daar geeft de Heere zijn zegen. Dacht u niet? Hij deed het in Antiochië. Is God veranderd? Er is nog een derde waaruit blijkt dat de Heere zijn zegen geeft. Dat is ook arbeid in Gods koninkrijk, van heel andere aard. Want er is die Agabus gekomen en die heeft gezegd dat die honger gaat komen. En toen hebben ze gezegd, daar moeten wij wat aan doen. En toen gingen de portemonnees open. En toen gingen ze geven. Toen waren ze met barmhartigheid vervuld. Ze hadden van de Heer een bepaalde mate van welstand ontvangen, de een wat meer dan de ander. Maar ze begrepen, dat is niet allemaal voor onszelf. En als we de tijding krijgen dat er nood is of nood dreigt, dan hebben we verantwoordelijkheid voor die nooddruftigen. Doet wel aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. dan hoort dat ook bij de dienst des Heren, waar de Heer zijn zegen over geeft. Want hij heeft zelf gezegd dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. Zaliger om te geven dan om te ontvangen. En wat zijn er een noden? Toen heel concreet daar die armen in Jeruzalem, die mensen die straks vanwege die hongersnood niks meer in huis hadden om te eten en niks meer om aan hun kinderen te geven. Gelukkig dat er een aantal broeders en zusters in Antiochië waren die al bij voorbaat aan hen gedacht hadden. Gelukkig als christenen in het buitenland mogen ondervinden dat er ook in ons land nog mensen zijn die in barmhartigheid aan hun denken. De armen hebt gij altijd met u, zei de Heer Jezus. En het spreukenboek zegt ook nog dat de zegenende ziel vet gemaakt zal worden. Nou, dat is een onderstreping van de waarheid, dat daar de Heer zijn zegen geeft. Want wat blijkt, als Paulus en Barnabas in Jeruzalem geweest zijn, in die periode die daartussen hun vertrek en hun terugkomst ligt, als ze daar die conferentie gehad hebben over de verdeling van het werk enzovoort, dan zijn er intussen in Antiochië al 3 nieuwe dominees aan het werk. Dan is het werk kennelijk zo uitgebreid dat de Heere daar nog meer mensen bij in wil schakelen. En nou hebben ze werk voor 5 ook nog heel gemakkelijk. De Heere zegent de getrouwe arbeid in zijn dienst. En of dat nou in geloof blijven bij de Heere is, of dat nou gehoorzaamheid in het leren en in het onderwezen worden is, of dat dat nu de dienst der barmhartigheid is, daar waar deze dingen gevonden worden, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Leerzaam, nietwaar? Leerzaam, maar niet alleen maar leerzaam om aan te horen, maar leerzaam om ook in praktijk te brengen. Het tweede wat wij in deze geschiedenissen tegenkomen, en dat is van andere aard, maar dat is niet minder praktisch. Dat is dit. De Heere bepaalt wie van zijn knechten waar zullen arbeiden. Dat is toch ook duidelijk, niet waar? Dat de Heere, dat de Heilige Geest, en hij is de enige die bepaalt waar zijn knechten zullen arbeiden en wie waarheen moet gaan. Ze hebben in alle afhankelijkheid de zaak uit handen gegeven en in de hand van de Heere gelegd. Ze dienden de Heere en ze vasten en ze baden. En ze vroegen: Heere, wijst u ons de weg. Wat wilt gij dat we doen zullen? En ze lieten de Heere beslissen. Ze schreven de Heere niks voor. Ze vertelden niet de Heere wat zij wilden. Maar ze zeiden: de Heere zegt u het. Het is uw werk, het is uw zaak. U alleen hebt het recht om het te zeggen. En toen maakte hij zijn wil bekend, de Heilige Geest. En toen zei hij, zonder dat iemand van hen geraadpleegd werd, Saulus niet, Barnabas niet, die andere 3 ook niet, niemand verder in de gemeente, zonder dat de Heilige Geest iemand raadpleegde, iemand om advies vroeg van hoe zal ik het doen en wat denk jij ervan, toen heeft hij gezegd: zondert mij af, beide, Barnabas en Saulus. En die kregen speciaal werk, al werd toen nog niet direct gezegd welk werk. Ziet u het soevereine? Ziet u dat God beslist? En dat geen mens iets te bedisselen heeft? Ziet u dat de Heere zegt tot de een: ga, en hij gaat. En tot de ander: kom, en hij komt. Ziet u dat de Heere beslist hoe het leven van Barnabas er verder uit zal zien? Want dat wordt een leven van zwerven. Dat wordt een leven van op reis zijn. Dat wordt een leven van gevaren hier en gevaren daar. Ziet u hoe de Heere bepaalt hoe het leven van Paulus eruit zal zien? Want op die weg die de Heilige Geest hem stuurt, wordt hij straks gestenigd. En op die weg die de Heilige Geest hem stuurt, wordt hij op een ander moment gegeeseld. En op die weg die de Heilige Geest hem stuurt, leidt hij een paar keer schipbreuk. Maar dat beslist God. Twee haalt hij er weg. Maar ook over die drie anderen heeft hij een beslissing genomen, want die blijven daar. Die mensen van wie we verder niet zoveel weten, Simeon, Niger, Lucius van Cyrene en die tweelingbroer, die zoogbroer van Herodes, Manahen, die blijven daar. Ook dat is soevereiniteit van de Heilige Geest. Hij haalt er weg, hij eigent zich die toe, ze moeten die afzonderen en hij laat er daar. Zo betoont de Heere dat hij en hij alleen recht heeft om als koning van zijn kerk te beslissen. Hij regeert. En hij doet dat zeker in zijn kerk, gemeente. Hij doet dat in de wereld, maar zeker in het terrein waar hij zijn genade openbaart. Daar is zijn wilwet en daar hoort zijn wilwet te zijn. En daar zal het gebed van een ieder altijd weer alleen moeten zijn. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En die mensen dan. Ze hebben gevraagd, Heere, zegt u het, wijst ons de weg. Ze hebben God gediend, ze hebben gevast, ze hebben gebeden. En toen zei de Heere het door zijn Heilige Geest. En toen moesten ze zeggen, uw wil geschieden. Hadden ze dit verwacht? Dat ze Barnabas kwijt zouden raken? Dat ze Paulus kwijt zouden raken? Hadden ze dat verwacht? Als de Heere nou Simeon gestuurd had, of Lucius, of misschien waren ze daar ook wel aan verknocht, dat weet ik niet, maar we weten zo weinig van die mensen. Maar hadden ze dat verwacht? En zijn ze het er nou mee eens? Dat ze straks Barnabas en Paulus gedag moeten zeggen, en zien ze ze dan nog terug ooit? En Barnabas? Hij was erbij geweest toen ze daar met elkaar gebeden hebben, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En toen zei de Heilige Geest, Barnabas, ik moet u hebben. Kon Barnabas toen zeggen, Heere, mag ik alsjeblieft blijven? Ik heb het hier zo goed naar mijn zin. En kon Mana hen toen zeggen, Heere, mag ik alsjeblieft gaan? U zegt over mij niks, maar ik zou het zo graag willen doen. Hebben ze recht om zoiets te zeggen? En die gemeente, kan die gemeente zeggen, Heere, waarom moeten wij nou Paulus en Barnabas afstaan? Waarom mogen die hier niet werken? Waarom, we hebben zo'n band aan hen, ze zijn zoveel tot zegen geweest. Waarom, nee, gewillig moet gedaan worden wat de Heere wil. En het moment moet komen dat ze straks de handen op moeten leggen. En dan die laatste woorden van vers 3, en zij liet. Hen gaan. Ze hebben ze nagekeken. Totdat ze uit het gezicht waren. Maar God wil het. De gemeente, heeft dat nou met beroepingswerk te maken? Ik zou zeggen van ja. Want als het gaat om de plek waar zijn dienstknechten, waar Gods dienstknechten werken, te werk gesteld worden. En waar ze door de Heere geroepen worden, dan zegt de Heere dat wel. Zo hoort het althans. En alle andere overwegingen en alle andere overleggingen van wat voor aard dan ook, die zijn hier contrabanden. Die horen hier niet in mee te tellen. De Heere beslist. En dat heeft de gemeente te beseffen en dat hebben de beroepen predikanten te beseffen. Andere dingen hebben geen invloed, mogen geen invloed hebben. Heeft dat nou met de hele actuele situatie van ons, van u en van mij te maken? Gemeente, toen ik deze week met deze tekst bezig was, en het is gewoon aan de beurt, nietwaar? Ik heb het niet speciaal gezocht. Vorige week stonden we bij vers 5 en 24 en 23, geloof ik, van Handelingen 11 stil. Nou, dan volgt vers 25 daarop en dan volgt dat volgende gedeelte er ook op. Dus ik heb niks gezocht, echt helemaal niks gezocht. Maar ik heb me wel afgevraagd, heeft dat nou wat te zeggen dat dit nou samenvalt? Deze stof te moeten bepreken op een moment waarop je de gemeente ook moet aankondigen dat je een beroep ontvangen hebt. Heeft het nou met de actuele situatie te maken? Ik denk van wel. Al weet ik op dit moment niet definitief hoe en wat. Paulus en Barnabas moesten gaan. Dat is duidelijk. Maar impliciet heeft de Heere tegelijkertijd gezegd, Simeon en Lucius en Manahen moeten blijven. Dat zit hier ook in. Dat is ook zijn soevereine beslissing. Dat is ook Gods wil geweest. Wat het er dan mee te maken heeft. U weet wel, ik zeg dat nu in de prediking, anders zeg ik dat bij andere gelegenheden wel eens. Maar ik zeg dat nu in de prediking, omdat dat nu helemaal zo uitkomt in Gods voorzienige leiding wat de tekstkeus betreft. U weet wel dat ik niet zit te wachten op een beroep. U weet wel dat ik op een toch wel bijzondere manier aan u als gemeente verbonden ben. En u weet wel dat allerlei bijzondere leidingen van God in mijn leven daar ook aan meegewerkt hebben. Maar op een gegeven ogenblik beslist de Heere. Ik zie nog niet hoe dat zal zijn. Ik zie ook nog niet echt eerlijk, u mag dat weten, hoe dat nou zou moeten als de Heere me echt weg zou roepen hier. Ik begeer dat ook niet, mag u ook weten. Maar deze tekst heeft ons in ieder geval allemaal te zeggen wat ze daar in Antiochië deden. Dat is onze taak in deze weg. Dat is onze opdracht. Heere, wat wilt gij dat er gebeuren zal? Om dan van de Heere te weten te komen wat hij zegt en wat hij wil. En om daarin te berusten. Hier en in Grand Rapids, Michigan in Amerika. De Heere heeft het recht om het te zeggen. En laat ik het zo, en daarom was ik in de aankondiging heel kort, omdat ik dit in de prediking wilde zeggen. Laten we het zo ook met elkaar voor de Heere mogen neerleggen. Ze vasten en ze baden en ze dienden de Heere. Maar voor de rest, laat dit nu verder even rusten. Voor de rest heeft het u en mij ook in ons persoonlijk leven best het een en ander te zeggen. Dat de Heere soeverein is. Ook in de manier waarop hij uw leven bestuurt. Met ziekte en met zorg en met vragen. En met allerlei dingen waar u geen raad mee weet. Met dingen waarin u vastloopt. Met dingen waarin u het in uw hart ook helemaal niet eens bent. Met allerlei zorgen die er op onze weg geplaatst worden. Met allerlei duisternissen, met vreesachtigheid, met neiging tot depressiviteit. Ik weet allemaal niet wat voor dingen er in ons leven kunnen zijn. De Heere is de beschikker van ons lot, nietwaar? En daar heb je het niet bij voorbaat altijd makkelijk mee. Daar ben je het ook niet bij voorbaat altijd mee eens. Je bent echt niet altijd, ook al weet je wel wat het is om je wil te onderwerpen aan Gods wil bij tijden. Je bent het er op andere momenten echt niet altijd direct mee eens om te zeggen, Heere, uw wil is altijd wijs en goed. Dit is majesteit, al wat gij doet. Dan kom je toch met de vraag te zitten, waarom moest ik nou deze weg gaan? En waarom heeft de Heere dat nu aan mij onthouden, terwijl ik er zo naar uitgezien heb? En waarom En dan kun je de vragen wel invullen. Achter dat woordje waarom kunnen er al wel 50 of 70 zinnen komen. Maar om dan toch zo ver te komen in ons leven. In al de wisselingen en in al de wederwaardigheden, in al de zorgen en zeker ook als het om de geestelijke beleving van veel zaken gaat. Om dan zo ver te komen dat je zegt, Heere, nou geef ik het roer in uw handen. Uw wil geschieden. Om het kwijt te raken. En om dan zoveel vertrouwen in de Heere te stellen. En zoveel krediet op God te hebben. Dat ook als je het niet begrijpt. En ook als je echt de zin van zoveel dingen niet eens in kunt zien. Toch te weten, toch te geloven. Hij doet het, ook in mijn leven. Met al de beproevingen en met al de moeite, hij doet het niet verkeerd. En hij zegt, wat ik doe, verstaat gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. Om dan te volgen, zonder vragen. Dat moest dus in Antiochië, in die hele bijzondere situatie. En dat moet een mens in zijn leven toch ook leren. Dat moet zeker ook een kind des Heren leren. Ook in de manier waarop de Heren hem of haar geestelijk leidt. Wat hij geeft en wat hij niet geeft. Waar we om vragen en wat we niet krijgen. Om dan toch altijd maar weer echt te zeggen. Het is goed, Heren, zoals u het doet. Uw wil geschieden. De uwe alleen. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het vierde vers. Samen danken. Getrouwe God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat u altijd maar weer nieuw onderwijs geeft en dat uw woord daar nu ook voor bedoeld is. Geestelijk onderwijs, praktisch onderwijs, laten we het verstaan, Heere. En de boodschap die we vandaag meegekregen hebben, ook in praktijk brengen. We hebben gezien waar gij uw zegen geeft. Waar gij de kerk uitbreidt, waar gij uw volk onderhoudt, waar gij uw volk standvastigheid geeft. We hebben gezien, Heren, in welke weg dat gebeurt, in de weg van de getrouwe arbeid, bij de Heren blijven, geloofswerk, met die enige zaligmaker en zijn zaligmakers werk en onderwijs en dat ook zoeken en dan ook een bewogen hart. Voor mensen in nood. Heren, dat zijn de dingen die daar in Antiochië waren. En u geeft er getuigenis van in uw woord. En u laat het ons ook weten. Dat u daarin welgevallen op neergezien hebt. En dat u die zegen, die onmisbare zegen daarbij gegeven hebt. Heer, u hebt ook gewezen op het feit dat gij de koning van uw kerk zijt en dat gij beslist en beschikt. En u doet dat in het leven van uw kerk, u doet dat in het leven van gemeenten, van dienaren, maar u doet dat in het leven van enkele mensen ook, van personen, waar gij beslist hoe de gang is, waar gij de beschikker van ons lot zijt, waar gij de soevereine God u betoont, en waar gij het de mens iedere keer weer voorhoudt, dat het de weg is om naar het voorbeeld van de Heere Jezus, dat hij je net onze Vader nagelaten heeft, maar steeds weer te bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Leer ons dat, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.